Naar Genesis 48 gaan wij vanavond weer. Waar wij de meest gecompliceerde situatie vinden met betrekking tot de erfopvolging, het overdragen van het eerstgeboorterecht van Abraham via Isaac naar Jacob. Dat ging niet geheel probleemloos, maar hier is het nog een stukje ingewikkelder. Omdat Jacob hier de eerstgeboortezegen uitspreekt langs Jozef heen, eigenlijk. Liever zeg ik altijd over het hoofd van Jozef heen. Zodat dit toch nog iets met het hoofd van Jozef is, zal ik maar zeggen. Maar langs Jozef heen draagt hij het over aan, aan Efraïm. En eigenlijk moet je zeggen aan Efraïm en Manasse. Aan Efraïm, aan de beide zonen van Jozef namelijk. Waarbij Efraïm primatuur krijgt, als ik dat goed formuleer zo. Dat wil zeggen, hij is de belangrijkste, maar achter hem staat als reserve niet eens Juda, maar inderdaad Manasse. Zij worden geacht enigszins vreemden te zijn. U weet, Jacob vroeg, wie zijn deze? En ik heb u laten zien dat dezelfde uitspraak, wie zijn deze, nog een paar keer vaker in de Bijbel voorkomt. En dan kennelijk verwijst naar de 10 stammen van Israël, die op een of andere wijze zomaar uit de duisternis weer opduiken, tot verbijstering van Juda, tot verbijstering van de Joden eigenlijk. Maar goed, dat hebben we vorige keer besproken. Maar ik wijs er in ieder geval, om de draad op te nemen, nog even op dat uitdrukkelijk hier sprake is van diezelfde zegeningen die God beloofde aan Abraham en aan Isaac en dus vervolgens aan Jacob. Want voordat Jacob er werk van maakt, hier wijst hij daarop en zegt: God de Almachtige die mij is verschenen te Luz, enzovoort. Dat was in vers 3. Die God die tot mij gezegd heeft: ik zal u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen, tot uw hoop van volken stellen, en ik zal u zaad nou in dit land tot een eeuwige bezitting geven. Nu dan, enzovoort. Dan worden die zonen geroepen van Jozef. Dat wil zeggen, het gaat wel degelijk over dezezelfde zegeningen van Abraham, Isaac, Jacob, die dan vererfd worden naar Efraïm en Manasse. Het is trouwens eigenlijk komisch, want Jacob zegt: de God die mij is verschenen te Luz, in vers 3. Dat had natuurlijk Bethel moeten zijn, want zo had hij de plaats zelf genoemd, het huis Gods. En onder die naam staat het daarna ook bekend in de Bijbelse geschiedenis. Toch zegt hij gewoon Luz. En ik spreek het niet met een Z uit, maar met een S. En dat is met opzet. Want dat woord, dat Hebreeuwse woord Luz, betekent nou eenmaal Luz. In het Nederlands een omweg, een afwijking, een listige omleiding, denk ik wel eens. Dat denk ik ook altijd als die borden zien staan langs de weg. Een listige omleiding des duivels, ja. Ze hebben weer alles door elkaar gegooid. Maar goed, Luz, dat was toen Jacob naar Om Laban ging en 20 jaar later weer terugkwam, weet u wel. Dat ging via die omweg, via die Luz. En het is wel enigszins komisch, omdat wij hier ook geconfronteerd worden met één omweg, want het gaat om Jozef heen. Ja, Jozef wordt geïmpliceerd, maar het gaat om Jozef heen naar Efraïm en Manasse. Die Jozef, ik zeg u, heb ik u zo vaak gezegd inmiddels, die Jozefen in de Bijbel, die verdwijnen altijd ogenblikkelijk naar de achtergrond. Ze zijn zeer belangrijk, maar even mogen we het weten en dan verdwijnen ze weer. Want ja, het maakt nou eenmaal deel uit van de verborgenheid. Hè? Niettemin staat er toch uitdrukkelijk in vers 15, vergeet die niet. Daarom zeg ik het een keer, nog een keer. Hè? In vers 14 staat: Israël strekte zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Efraïm. En u weet het, en hij verwisselde die beide zonen. Dat wil zeggen, hij verwisselde zijn handen om ze te gaan zegenen. Legde zijn handen op die hoofden van die jongens. Jonge mannen, en daar staat er in vers 15, en hij zegende Jozef. Nou ja, hij zegende Efraïm en Manasse, maar daarmee zegende hij Jozef. Omdat het betekent dat die beloften vervuld zouden worden via Jozef. Je zit wel degelijk in die lijn dus van erfopvolging. Hebben we die nog? Ja. Ik verwacht dat als ze... We hebben het er nou toch over de laatste dagen, nietwaar? Ik verwacht dat als koning Elisabeth de Tweede... Want de eerste is al lang overleden, dat weet u, hè? Koningin Elisabeth de Tweede van Brittannië ooit nog eens... ermee ophoudt. Ik bedoel... Als ze overlijdt, bedoel ik eigenlijk... dan ben ik bang dat de troon meteen overgaat naar... Hoe heet die prins ook alweer? Nee, niet Charles. Ik denk, dat wilde ik dan net zeggen. Ik denk dat Charles in één klap gepasseerd gaat worden. Ja, dat hij er buiten komt te staan. Maar goed, we zullen zien of dat zo gaat gebeuren. Ik heb zomaar redenen. Maar hier gebeurt ook zoiets. Er wordt gewoon een generatie overgeslagen. Hij zegende Jozef. En ik heb u ook gezegd, wij lezen later in kronieken... dat het eerstgeboorterecht was van Jozef. En daar gaat het maar om. Dat hoezeer het ook langs zijn heen gaat... hij is erin betrokken, hier. Hij is de vader van die twee zonen, sowieso, de biologische vader. En voor de rest... De lijn loopt dus inderdaad via hem. En daar gaat het maar om. Hè? Hij zegende Jozef en zei... Vers 15, de God voor wiens aangezicht mijn vaders Abraham en Isaac gewandeld hebben... zodat je het niet kunt missen. Ik zeg dat met nadruk omdat iemand mij geprobeerd heeft wijs te maken... dat die zegeningen hier die Jacob aan Efraïm en Manasse geeft... niets van doen hebben met de zegeningen die God aan Abraham, Isaac en Jacob gegeven had. Dan denk dan toch dat je ergens een kronkel hebt. Want je kan dat niet missen. Zelfs als het er niet bij zou staan, dan nog. Als je het verhaal gevolgd hebt, Genesis door, in elk geval vanaf hoofdstuk 12... dan kan het niet over wat anders gaan. Dan ben je hier zelfs aan een climax tegen het einde van het boek. Dus vooruit maar weer. De God voor wiens aangezicht mijn vaders Abraham en Isaac gewandeld hebben... die God die mij gevoed heeft van dat ik was tot op deze dag... die engel die mij verlost heeft van alle kwaad... dat wil zeggen, die engel, dat is dan nog steeds die God... zoals die verschenen is bij gelegenheid aan Abraham, Isaac en Jacob... die dus die boodschap gebracht heeft, daarom heet hij engel. We kennen hem als de engel des Heren en... De vertaling is voor ons een beetje mysterieus, maar de engel des Heren betekent in de praktijk gewoon de engel, namelijk de Heren. Dat weet u toch, hè? Dat is overigens volstrekt orthodox wat ik nu zeg, zodat ik het niet nodig vind om daar verder op in te gaan. Die engel die heet namelijk Jehovah, die engel is Jehovah, de engel is engel des Heren. En hij heet engel omdat hij komt als boodschapper. En in de meeste gevallen heet hij zelfs niet eens engel. Maar heet hij gewoon een man. Weet u nog? Lees het maar na. Ja. Die engel, die boodschapper, die mij verlost heeft. Men kan het trouwens ook vertalen, zo zonder meer, met die koning. Want voor ons is het lastig, maar in het Hebreeuws is een koning een boodschapper. En dan wordt het dus een engel, malach. Of in het Grieks engel, want dat is een Grieks woord eigenlijk. Zodat in de praktijk moeilijk verschil te maken is tussen een boodschapper of een koning. Dat moet maar uit het verband van het schriftgedeelte blijken. En in dit verband heb ik er niet de minste moeite mee om te zeggen, er staat engel. Oké, maar het betekent boodschapper. En het had ook koning kunnen zijn. De functie van de koning is namelijk God als bode te vertegenwoordigen bij de mens. Zie? Daarom wordt men geacht koning te zijn bij de gratie Gods. Dan wel by divine right. Dat is de Britse variant trouwens, de laatste. By divine right heet dat. Daarom treden ze daar ook niet af in... Brittannië. Het is by divine right. Dat leg je niet naast je neer. Je kunt niet zeggen, dan hou ik hem niet op. Nee, en als je een positie, een plaats, een verantwoordelijkheid hebt binnen de gemeente vandaag, omdat God je een gave gegeven hebt, kun je er ook niet zomaar mee ophouden. Net zo min. Je kunt niet zeggen, nou hoeft niet meer, ik geef het terug. Wat doen mensen? Als ze hun verantwoordelijkheid nemen, weet u wel, dan geven ze een opdracht terug. Belachelijk vind ik zoiets. Maar goed. Die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongeren. En dat in hen mijn naam genoemd worden, daar wordt tot de titel overgedragen, dat lijkt me duidelijk. De naam van Jacob, dan wel de naam van Israël. Dat in hen mijn naam genoemd wordt, kan toch alleen maar betekenen dat ze de titel erven. En dat beginsel kennen wij toch. Nou ja, nauwelijks meer, maar van oudsher toch wel. Ze zijn de erfopvolgers. Dat deze jongeren, dat in hen mijn naam genoemd worden. En de naam mijner vaderen, Abraham, Isaac en Jacob. Dus, hetgeen betekent dat de naam en titel en de hoedanigheid, want dat is naam ook en de roem en wat het maar is, van Abraham, Isaac en Jacob vererfd wordt primair naar Jozef en via Jozef primair naar Efraïm en in zijn schaduw Manasse. En dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte in het midden des lands. Toen maar, daar hebben we vorige keer al om gelachen natuurlijk, want vissen in het midden des lands lijkt me niet dat die zich erg vermenigvuldigen, maar vooruit. Maar je moet natuurlijk lezen als dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte. In het midden des lands, de komma staat goed hoor. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm legde, zo was het kwaad in zijn ogen, het was fout, en hij ondervatte zijn vaders hand om die, op het hoofd, die van het hoofd van Efraïm op het hoofd van Manasse af te brengen. En ja, Jozef zei tot zijn vader, niet alzo mijn vader, want deze is de eerstgeborene, zodat je begrijpt dat het heus echt mis en waarachtig over het eerstgeboorterecht gaat. Voor degene die dat weg wilden redeneren, denk ik dan maar, hè. Leg uw rechterhand op zijn hoofd, want Manasse was de oudste. Maar u weet hoe dat gaat, Jacob ook, Jozef kennelijk niet. Het was hem ontgaan, maar hij was al lang van huis, denk ik, hè. Dus zijn vader berust en zegt, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ik vind het prachtig, die herhaling vooral. Ik weet het, mijn zoon, ik weet het, ik word er zo moe van. Maar al die voorgaande generaties is dat altijd al gebeurd. En dat heeft me ellende opgeleverd. En ik ben 20 jaar op de vlucht geweest voor mijn broer om die reden. En weet je wat een gedoe allemaal. Ik weet het, mijn zoon. Je komt er nog wel achter. Zo is het, hè. Nou. En dan meteen, en hij zal ook tot een volk worden. En hij zal ook groot worden. Hij zal ook. Let op dat dat suggereert, maar misschien ben ik bevooroordeeld nu. Dat het suggereert dat dat pas in tweede instantie zou gebeuren. Manasse, die een groot volk zou worden. Hij zal ook tot een volk worden en hij zal ook groot worden. En bij dat laatste denk je dus toch helemaal. Dat is dus ook pas in tweede instantie of in derde instantie wat mij betreft. Hè. Hij zal ook tot een volk worden, Efraïm dus blijkbaar eerst, lijkt me. En daarna zal hij zelfs een groot volk worden, alsnog. Maar nochtans zal zijn kleinste, dat wil zeggen zijn jongste broer, dat is Efraïm, die zal groter worden dan hij en zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. Een volle menigte van volkeren. In de eerste plaats, maar dat zal ik al gezegd hebben hiervoor al eens, de klassieke verklaring van de beloften aan Abraham, namelijk dat hij zou worden vader van vele volkeren. De klassieke verklaring daarvan is, ik durf het bijna niet uit te spreken omdat ik het zo naïef vind. Dat is het nette woord. De klassieke verklaring is, ja, want uit Abraham komt niet alleen Israël voort. Mag je nog blij zijn als men dat zegt? Vaak is het, uit hem komt niet alleen het Joodse volk voort. Maar goed, niet alleen Israël, maar ook al die Ismaëlitische volkeren. Dus dat worden vele volkeren. Waarna ik ook wel eens de vraag gesteld heb... welke Ismaëlitische volkeren dan? En toen kreeg ik ook geen antwoord... welke dat dan zo al zouden kunnen zijn. Veel mensen, ja. Volkeren. Maar dit is klassiek. En dan houd ik het op en zeg je... oh ja, zo werd Abraham vader van vele volkeren. Dan heb je een boel gemist, want de belofte wordt herhaald... niet alleen aan Sarah, want dat is dezelfde generatie, dat maakt niet zoveel uit. Maar daar nou ook aan Isaac en meer nog eigenlijk aan Rebecca. Myriaden van volkeren staat er zelfs in de King James, want daar hadden we het toch over, hè? Over King James. Oh broeder, over die schriftplaatsen die aangehaald worden, die van Psalm 23, dat is omdat die gelezen wordt bij begrafenissen. Die moet op rouwkaarten staan, dus die wordt dikwijls opgezocht. En die andere 1 Korinthe 13, u hebt niet gezegd welk vers het was... maar we weten waar het over gaat, hè. Dat is over de liefde, die is namelijk voor bruiloften. Zodat je ziet dat de Bijbel gebruikt wordt voor bruiloften en partijen. Daar is het voor. Bij echtscheidingen krijg je trouwens wat God samengevoegd heeft... scheiden de mens niet. Hetgeen ik persoonlijk wat achterhaald vind... Want we hebben al heel lang geleden in Nederland man en vrouw weer tot 2 gemaakt. Zodat universeel echtscheiding heeft plaatsgevonden. Want een huwelijk wordt in Nederland als zodanig überhaupt niet meer erkend. Dat weet u toch, hè? Of moest ik die uitleggen? Maar goed, die tekst is dan ook een leuke. Maar goed. Maar terug naar deze uitspraak, hè? Waar het over gaat namelijk is dat de belofte omtrent vele volken gedaan is aan Abraham... En los daarvan ook inderdaad aan Ismaël en Hagar. Daarna is de belofte aan Abraham vererfd aan Jacob. En op een zijlijn ook aan Esau. Los daarvan. Want de hoofdlijn gaat gewoon verder naar Abraham, Isaac en Jacob. En de belofte van vele volkeren wordt via Jacob herhaald aan Efraïm en Manasse. Dus alleen al die 2 stammen, en eigenlijk alleen al die ene stam van Efraïm, zou worden tot vele volken. Waarna de vraag is, en noem die dan eens op. Maar dat is verboden, want dat is een dwaalleer. En daarom vertel ik u dat vanavond dus, hè, hoe dat zit. Het is toch vervuld geworden? Bij wie ligt het uit? Tegenwoordig komt men niet verder, dat is het Joodse volk. En als het Joodse volk zelf vraagt, weet het Joodse volk zelf niet eens wie er eigenlijk bij hoort bij dat Joodse volk. En wat iemand tot Jood maakt, zo ja en waarom niet, dat weten ze niet. Nee, niet om lelijk over de Joden te doen, dat is mijn bedoeling niet. Maar het punt is, vele volkeren, hoeveel zijn er eigenlijk? En niet zeggen, niet zoveel omdat ze zoveel uitgeroeid hebben. Daar gaat het niet over. Waar het over gaat, over die beloften... dat Abraham zou worden tot vader van vele volken. Hoezo en wanneer dan? En het punt is dat dat vervuld is geworden niet zozeer via Juda... maar het is vervuld geworden zozeer, omdat het hier met nadruk staat... aan Efraïm en Manasse. Heb u die nog? En ze zijn geworden tot vele volken zoals zij zijn. De Friezen, de Franken en de Kaninevaten. Niet te vergeten de Saksen. Nou ja, ik roep maar wat. Want ja, u weet, daar is geen beginnen aan eigenlijk zoveel als dat te zijn. Bovendien, de Bijbel noemt er sowieso al 70. Ik heb het laatst nageteld. Ik heb u er ook trouwens even mee lastiggevallen een avondje, weet u nog? Met die kleinzonen van Jacob. Die zonen van de zonen van Jacob. En je vindt ze terug. Niet allemaal specifiek. Sommige is vermoeden. Maar je vindt er nogal wat van terug. En daar gaat het maar om. En in principe... de grootste zegen komt terecht bij Efraïm. En daarna ook bij Manasse als reserve. Die zou ook groot worden. Maar Efraïm zou groter worden dan Manasse. En hij zou worden... tot een menigte van volken. De letterlijke betekenis daarvan is... dat hij zou worden tot weliswaar volken... maar een groep van volken. Volken namelijk die op een of andere wijze bij elkaar horen. Wat hier staat is een enkelvoud. Ik heb u dat vorige keer geloof ik al gezegd. Er staat namelijk, hij zal worden tot volle menigte van volken. Als ik het helemaal precies doe, moet ik zeggen, nou, dat woord menigte staat er niet eens. Er staat volheid. Hij zal worden tot een volheid van volkeren. Het impliceert volkeren, meervoud, die samen één volheid, één groep van volkeren vormen. Maar niettemin verschillende volkeren. Bovendien aan Abraham en Sarah in elk geval werd gezegd dat het ook daadwerkelijk zou gaan om verschillende koninkrijken. Verschillende koningen, dan wel verschillende vele koninkrijken, vele koningen enzovoorts. Naast elkaar dus over die verschillende volkeren. En wijs het maar aan. En u weet wat ik zeggen moet. Wat ik zeggen moet natuurlijk is dat je die luid terugvindt in wat wij traditioneel noemen de Angelsaksische volkeren. Voluit de Kelto-Anglo-Saksische volkeren. En daarna zijn er nog een heleboel meer aanduidingen die allemaal tot verwarring geleid hebben. Maar dat doet er weinig toe. Het zijn de zogenaamde Caucasiërs, want blanken mag je niet meer zeggen. Caucasiërs wel, ik weet niet waarom, maar... Ik heb hem altijd leuk gevonden, Caucasiërs, omdat in die term niet ligt opgesloten dat het over blanken gaat, maar wel waar ze vandaan komen. Van over de Caucasus, en dat is precies de plek, als je de smalle route neemt, dat is precies de plek waar de 10 stammen in ballingschap verdwenen. Kijken we nou op de kaart. Waar ze heen gingen, wat de Bijbel zegt waar ze heen gingen, wijs het maar aan. Dat is over de Caucasus, zuidelijk van de Caucasus, in het land der Meden. En wat het maar was, en de steden van welke het maar waren. Enzovoorts. Dat is niet zo moeilijk. Daar zijn de 10 stammen officieel, naar het schijnt, verdwenen. Opgelost. En om een of andere onverklaarbare reden komen daar de Caucasiërs vandaan. In het algemeen onze voorouders dus. Niet omdat het onze zijn, zuster, want dat kan me helemaal niet schelen eigenlijk. Speelt geen rol van betekenis. Het gaat gewoon om historische feiten. Ze zijn geworden tot een menigte van volkeren. Ze zijn ook in verschillende stammen en groepen en onder verschillende leiders en onder verschillende namen hier allemaal bijeengekomen in Noordwest-Europa oorspronkelijk. Dat is het verhaal en daar moeten we het nog over hebben. Ook naar aanleiding van hoofdstuk 49... en nog een parallel schriftgedeelte in Deuteronomium 33... waar de zegeningen over de stammen van Jozef, of de stammen van Israël worden uitgesproken. Zijn geen populaire schriftplaatsen, nee. Maar het moet duidelijk zijn wat hier staat. Ook los van wat ik u nou bij verklaar, wat er staat is... Manasse zal een volk worden, een groot volk. En u weet waar het over gaat, hè. Dat slaat op de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Het is één volk. Dat is gek genoeg, omdat er heel wat in loopt en bijbehoort wat qua afstamming ergens anders vandaan komt. Maar het wordt niettemin beschouwd als één volk met een heleboel van oorsprong vreemdelingen binnen hun poorten. Maar ik ben er wel eens jaloers op. Hè. Waar ze ook vandaan kwamen, ze zijn Amerikaan. Dat is in Nederland wel anders. Hier blijven het altijd vreemdelingen, buitenlanders... en hebben ze 2 paspoorten en 3, 4, weet ik het. Dat is waar. Ja, niet iedereen, maar in het algemeen wel. En in Amerika zijn waar ze ook vandaan komen. En hoe verschillend die culturen ook zijn... ze spreken daar niet over een multiculturele samenleving. Ze zijn Amerikanen. En zo hoort het. Dat is bijbels ook in verband met Israël. Inclusief de vreemdelingen binnen uw poorten die onder dezelfde wetten staan. Een deel uitmaken van dezelfde cultuur en dat soort dingen meer. Maar dat is de Verenigde Staten van Noord-Amerika. En dat is pas van mij. Late datum. Laat. Want daarvoor was Brittannië, Groot-Brittannië om zo te zeggen, was daar de macht feitelijk. Noordwest-Europa met als verzamelende factor Brittannië, dat wij uiteindelijk kennen als het Britse gemenebest, dat overigens tot vandaag veel, veel groter is qua oppervlakte en qua inwonersaantal dan de Verenigde Staten van Noord-Amerika. En nou heb ik precies gezegd wat hier staat. Een volle menigte van volkeren. Allemaal bij elkaar. En ik weet wel dat het langzamerhand inmiddels uit elkaar valt. Maar ja, dat is met alles zo, hè. Dus met de mensheid als zodanig zo. Sinds we geen onderscheid meer mogen maken, sinds we bepaald hebben dat alle mensen identiek zijn. Met opzet zeg ik identiek. Dat is namelijk de verkeerde interpretatie van de officiële woordkeus. Maar sommigen denken dat het dat betekent. Sinds we hebben uitgevonden dat alle mensen identiek zijn, onderscheiden ze zich van elkaar niet meer. En verliezen ook het onderscheid tussen volkeren en tussen landsgrenzen enzovoort. En iedereen is zijn identiteit kwijt. En daarom moeten we allemaal voor onszelf individueel opkomen. Dat is de oorzaak van de zogenaamde individualisering van de samenleving. We horen immers nergens meer bij. Dat hebben we toch afgeschaft? Begrijp je wat er gebeurt? Het valt allemaal uit elkaar. Het is allemaal weer los zand. Hm? Ja. Nou, dat moet ik eigenlijk allemaal niet zeggen. Maar toch, het zijn Bijbelse dingen. Een volle menigte van volkeren. Een verzameling, een groep van volkeren die bij elkaar horen. En daar gaat het om. Dat binnen die volkeren de verschillen bestaan en dat er binnen die volkeren ook strijd is. Ja, maar dat had je in de Bijbelse geschiedenis van Israël ook. En niet alleen strijd, bijna continu, tussen de 2 en de 10 stammen van Israël, maar ook tussen stammen onderling. Het is altijd geweest. Om wat voor reden dan ook. Niettemin, ze hoorden bij elkaar en bij gelegenheid werden alle stammen verenigd. Meestal al onder dreiging van het buitenland enzovoorts. Maar ze hoorden toch bij elkaar, ze waren één geheel. En wij kennen zelfs, ik kan het niet vertellen, maar wij kennen zelfs uit de geschiedenis, niet uit de Bijbel, uit de geschiedenis, iets als een briefwisseling met van de hoge priester uit Jeruzalem met de mensen op, wat was het, met de, ik meen op Cyprus, maar dat doet er nou niet zoveel toe. Ik zeg het toch maar zo even uit de losse pols. Zo van, we hebben jullie hulp nodig en we zijn broeders van elkaar en we zitten hier in de moeilijkheden, komen jullie ons helpen? En dan komt er een brief terug, dus bewaard gebleven zuster, ja, in de zogeheten apocryfe boeken. Ja, dan komt er een brief terug. Ja, we weten dat we familie zijn en dat we lotgenoten zijn, dat we broedervolken zijn enzovoorts. Ja, want waar het over gaat is dat een brief geschreven wordt dus van de 2 stammen aan een deel van de 10 stammen en die erkennen de band die er is enzovoorts. Dat wil zeggen, als het moeilijk wordt, doen ze toch een beroep op elkaar. En heb ik het nog niet eens over die volkeren die daarin, laten we zeggen, terecht waren gekomen in wat we uiteindelijk kennen als Patsje. Allerlei verschillende volkeren, allemaal uit Israël, maar onder verschillende namen. En die bij gelegenheid elkaar opzoeken en elkaar helpen en ook met elkaar dan uiteindelijk wegvluchten voor de Perzen. Enzovoorts. Bij het ineenstorting van het Parthische Rijk. Hetgeen de oorzaak was van de grote volksverhuizing in de eerste eeuwen van onze jaartelling. Ik bedoel, die band is er altijd geweest. Hoezeer er ook strijd was. En legendarisch is in onze dagen, nou onze dagen, maar ik bedoel in onze bedeling, de strijd tussen wat wij populair dan maar noemen Frankrijk en Duitsland. En aan de andere kant de strijd tussen Engeland en Frankrijk. We hebben ze nog een 100-jarige oorlog aan te danken. Maar het is niet anders dan de strijd tussen Efraïm en Ruben. Ruben, Frankrijk. Ruben, de man die van nature de eerstgeborene was. En Efraïm, die het eerstgeboorterecht kreeg ten koste van Ruben. En ze hebben elkaar daarna altijd dwars gezeten. Lees de geschiedenis maar eens na. Ze hebben, en niet alleen in die 100-jarige oorlog trouwens, hè. Ze hebben elkaar altijd dwars gezeten. En als het even kon, bemoeide Gad er zich ook mee. Die andere stam van die bende, weet u wel. De Duitsers. En dat is ook een eeuwige strijd tussen de Duitsers en Frankrijk. Nee, ik heb het niet alleen over de Eerste Wereldoorlog. Ik heb het over de Frans-Duitse oorlog daarvoor. En nog verder daarvoor, zelfs de 80-jarige oorlog heeft daar mee van doen. En wij zijn van Duitse bloed. En met wie lagen we overhoop? Met Frankrijk. Ja. Ja. Maar goed, het is altijd geweest. Dat zijn de dominante partijen geweest enzovoorts. Hè. Maar goed. Niettemin horen wij elkaar. Een volle menigte van volkeren. Ik moet er niet meer over vertellen. Maar historisch mogen dit duidelijk zijn. Dat wil zeggen dat voor zover die beloften gedaan zijn aan Abraham, Isaac en Jacob, worden ze primair, in hoofdzaak is misschien te groot gezegd, maar primair, in de eerste plaats, vervuld aan Jozef, meer dan aan welk van de andere stammen van Israël ook. Ze zouden groot worden, vermenigvuldigen, gezegend worden, wat het maar was allemaal. Eerste plaats aan Jozef. En wat Jozef betreft, binnen Jozef, in de eerste plaats aan Efraïm. Daarna Manasse en daarna pas dus de rest van de stammen van Israël. En tot die rest van de stammen van Israël hoort dan onder andere Juda. Maar die zou de koning leveren. En niet alleen over het Joodse volk, maar die zou de koning leveren over heel Israël. Inclusief de 10 stammen. Maar goed, dat is hier verder nog niet aan de orde. Dat komt pas aan de orde in hoofdstuk 49, als er ineens staat: de scepter zal van Juda niet wijken. Op een moment dat we nog niet eens wisten dat Juda een scepter had. Of had hij die nog niet? Of wel? Nou ja, we hebben het daar nog over. Ik lees eerst even verder, hier in Genesis 48, vers 20. Alzo zegende hij ze te den dagen, zeggende, en dan wordt het nog eens herhaald. In u zal Israël zegenen, zeggende, God zet u als Efraïm en als Manasse. In u zal Israël zegenen, zeggende, God zette u als Efraïm en Manasse. Dat wil zeggen, Efraïm en Manasse zijn het voorbeeld, zijn de norm voor de zegeningen die God zou geven. En als er een zegenwens wordt uitgesproken binnen Israël, dat wil zeggen binnen een van de andere stammen, dan luidt die, God zette u als Efraïm en als Manasse. Waarmee bevestigd wordt dat ook binnen Israël inderdaad Efraïm en Manasse ten voorbeeld zijn en in de eerste plaats de vervulling ontvangen van deze beloften van God. En opnieuw wordt gezegd, hij zette Efraïm voor Manasse. Er zit een heel verhaal aan, want eigenlijk is het zo, maar nu volg ik een zijlijn, die doet er niet zoveel toe, maar ik kan het toch niet nalaten. Je zou dus kunnen zeggen, nou ja, die andere stammen van Israël, die kun je even wel buiten beschouwing laten. Het gaat over Efraïm en Manasse in de eerste plaats. Maar de aardigheid is dat binnen die verdeling van Efraïm en Manasse vind je dezelfde situatie als de verdeling van Israël zelf in 2 en 10 stammen. Efraïm, de naam van Efraïm, gaat trouwens gewoon over op de 10 stammen. Uiteraard, Efraïm is eerstgeborene, zijn naam en zijn titel van toepassing op alles wat onder hem staat. Dus dat is heel Israël, maar waar Juda afgezonderd is, heeft Juda een andere positie. Maar de naam van Manasse op een of andere wijze hangt daarna aan Juda. Begrijp je me niet verkeerd, ik bedoel het niet letterlijk. Ik bedoel alleen dit te zeggen, we hebben hier van doen met stamvader Jozef en daarna zijn afstammelingen splitsen zich in Efraïm en Manasse. Maar we hebben van doen met stamvader Jacob en zijn afstammelingen splitsen zich in 10 stammen en 2 stammen. Heb je dat? Nou, de aardigheid is dat wij in de Bijbel de naam van Manasse gelegd vinden over de naam van Mozes. Dat wil zeggen, Mozes was die man die de wet bracht. En Manasse wordt bij gelegenheid met Mozes geïdentificeerd. En hij vertegenwoordigt dus symbolisch die wet. Heb u dat? En daarmee vertegenwoordigt hij symbolisch het Joodse volk, onder de naam Manasse, tegenover de 10 stammen van Israël, onder de naam Efraïm. Ik weet, het wordt er niet eenvoudiger van wat ik nu vertel, maar u weet waarom ik het dan toch doe, hè? Om u te laten zien dat er nog heel wat meer over te vertellen is dan wat ik u vertel. Als u denkt dat dit het uiterste is, van de grens zitten van wat je ervan kan weten. Nee, dat is helemaal niet het geval. Dat gaat nog veel en veel verder. Maar terugkomend op Manasse en zijn identificatie met Mozes, dat lijkt u niet voor de hand te liggen. Maar ik moet u zeggen dat die twee namen bijna identiek zijn, hoor, in het Hebreeuws. Want wat wij Mozes noemen is Grieks, hè? Ja. Mozes is Moshe. En Manasse is precies dezelfde naam, alleen dan nog met een N, een Noen, daartussen. Heb je dat? Masje, nee, Manasje. Er komt een N tussen. En u weet hoe dat is met N'tjes, hè? Met Noens. Of die er zijn of niet. Ja, als ze er zijn, worden ze weggelaten. En als ze er niet zijn, worden ze ingevoegd. Ik noem altijd het voorbeeld van de frikadel. Was het nou een frikandel of een frikadel? Kan allebei, maar die N die wordt ertussen gesmokkeld. Dat heeft met tongval te maken. Als het niet lekker bekt, dan gooien we een N ertussen, hè? Ja. Nee, dat is zo. De Brabanders doen dat trouwens ook in een dialectachtige uitspraak. Er komt heel vaak een N tussen. We spreken graag die N'tjes ertussen uit, hè? Ooit en een keer. Maar goed. En als je er al staat, wordt die benadrukt, ja. Iemand heeft mij uitgelegd, maar ik heb het later ook zelf gezien, dat ons woord tante, dat is niet tante, het is tate. Of tata. Maar omdat het niet lekker loopt, hebben we er een N tussen gezet. En ik zei dat een keer, zei iemand, ja, maar in het Zweeds is het ook tata. Zo, nou ja, leert u eens wat van me, hè?
In Pools is vader.
Nou ja, wat het maar is. Het zijn trouwens rekbare begrippen, maar vandaar dat ze in de Nederlandse spelling ook verschrikkelijk hebben omgeklungeld, want zo noem ik dat, met de zogenaamde tussen-en, of je er wel of niet in moet. Dit is een kwetsbaar, dat is de zere plek, daar moet je niet aankomen, dat lost zich vanzelf op. Dat maken we zelf wel uit in het spreken of we er een tussen zetten of niet. Of we laten hem weer verdwijnen en of hij er staat en we spreken hem uit of niet. Dat willen gaan voorschrijven, dat is onzinnig. Kortom, wat ik probeer te vertellen is, Moshe wordt al gauw Menasje, Manasse. En Manasse wordt al gauw Masse. Zo'n M komt erin of verdwijnt. En als u dat niet gelooft, nou ja, dan kan ik er ook niks aan doen. Dan moet u zich maar in de taal verdiepen. Maar goed, dat is niet mijn afdeling om u dat allemaal uit te leggen. Hoe dat zit met letters en hoe ze veranderen. En hoe ze benadrukt worden of juist verzacht worden afhankelijk van de volksaard. Als iemand grimmig is, dan spreekt hij de medeklinkers hard uit. Dat doen die Duitsers doen dat, hè. En als je wat meer zachtaardige volk hebt, wat gemoedelijker volk, wat minder uitsproken, dan doen ze het zacht en dan kun je ze bijna niet verstaan en dan weet je helemaal niet meer hoe je de woorden moet spellen. Ik heb het over de Britten. En daarna is het nog erger bij de Amerikanen. Dat loopt allemaal maar door en die lettertjes hoor je bijna niet, hè. En dan heb je nog van die hele gevoelige volkeren, die spreken überhaupt geen medeklink. Nou ja, die hebben ze nodig. Maar die benadrukken dan de klinkers. En dan krijg je dingen als aholai enzovoorts. Hè. En weet u wel, die krijgen hoe heet dat? van die eilanden in de Stille Oceaan, zal ik maar zeggen. Ik het woord met me. De Maori's enzovoorts. Daar zitten al die klinkers aan elkaar. Dan wordt het helemaal lastig. Dat heeft allemaal met volksaard te maken. Dat kan je helemaal niet voorschrijven. Maar Manasse is Masje. En in de Bijbel vind je dat trouwens ook terug. Al moet ik zelf ook altijd verschrikkelijk zoeken waar dat dan is. Wij vinden dat in Richter hoofdstuk 18. Dat is leuk om eens te vertellen, want het zijn dingen die u in die Bijbel niet rechtstreeks terugvindt. Richteren 18, dingen die noodzakelijk in de vertaling verdwijnen. Richteren 18, waar staat dat leden van de stam van Dan naar het noorden vertrokken. Dat, u weet, Dan, maar daar hebben we het later nog over. Dan zou een spoor zijn langs de weg. Dan zou de weg markeren en dan zou zijn volk richten. Daar moeten we een volgende keer over hebben, want dat is Genesis 49. En dan is altijd voorop gegaan in de omzwervingen, als je het zo mag noemen, tenminste van Israël, de diverse stammen van Israël over de aarde. En ze beginnen er hier ook mee. En wat ze doen is ook duidelijk. Ze gaan naar het noorden, veroveren een stad die heet Laïs en noemen die plaats dan Dan. En de kinderen, er staat in vers 29... en zij noemden de naam der stad Dan naar de namen huns vaders. Dan, die aan Israël geboren was. Hoewel de naam deze stad tevoren Laïs was. De aardigheid is dat je vele, vele plaatsen op de kaart vindt waarin de naam van Dan zit. En dat is omdat overal waar ze kwamen in de loop van de eeuwen, ook daarna lieten ze hun naam achter. Tot in Danmark aan toe, ja. En tot in Aberdeen. Ik laat me wat te binnen schieten, hè. Dan, het is allemaal Dan. Maar goed, ze noemden de naam der stad Dan, naar de naam huns vaders Dan. En dan vers 30, en de kinderen van Dan richten voor zich dat gesneden beeld op. En Jonathan, de zoon van Gersom, de zoon van Manasse, hij en zijn zonen waren priesters voor de stam der Danieten tot de dag toe dat het land gevankelijk is weggevoerd. De Danieten in Laïs hadden hun eigen beeld, afgodsbeeld, godsbeeld. En ze hadden Jonathan, de zoon van Gersom, de zoon van Manasse, en die werd hun priester. Heb je dat? Dat wil zeggen, ze waren nogal religieus. Maakten zelf een godsdienst, een eigen godsbeeld. Ik laat het af liefst weg, want dan betekent dit wat meer, hè? Als ik af weglaat, hè? Ze maakten zich een godsbeeld. Dat is de algemene bezigheid van elke theoloog. Zich een godsbeeld maken. Dat men het eventueel doet met beitels en hamers en schuurpapier en wat het maar was allemaal, gutsen en figuurzagen. Ja, dat kan wezen, maar sommigen doen het zonder dat. En dat is het meest verbreid, hè. Maar ze waren dus nogal religieus. Maar ik weet niet of je gemerkt hebt wat voor vreemd hier staat. Er staat Jonathan, de zoon van Gersom, de zoon van... Ja, maar Gersom was de zoon van Mozes. Waarom staat er Manasse? En dan vraag dan, natuurlijk. Dan kun je vragen, moet je ook doen. Dan moet je zeggen, ja, staat dat er eigenlijk wel? Is dat niet een drukfout? Of hebben de vertalers het verkeerd gelezen of wat dan ook? En dan kom je bij een verrassing. Want als je het naleest in het Hebreeuws... Dan staat daar de naam van Mozes. Mosje. Maar dan staat er... Klein, ik meen hangend boven de regel, boven de schrijfregel... staat er een kleine letter N tussen. En zo is het ook afgedrukt in elke Hebreeuwse Bijbel. Oudste wet. Althans... voor zover voor gebruik door de Joden bestemd, want verder weet ik het niet. Maar ik heb het nooit anders gezien. Dan noemt men in het Engels een suspended, een hangende noun. Die staat dus niet op de schrijflijn, maar daarboven. Het is nog moeilijker. In werkelijkheid, Hebreeuws wordt niet geschreven op een schrijflijn, maar onder een schrijflijn. Men schrijft het niet alleen van rechts naar links, wat al afwijkend is, zeggen wij dan. Maar men schrijft het ook onder, dat wil zeggen hangend aan een lijn. Alleen de pootjes van die noen, die komen niet gelijk met de pootjes van de andere letters. Het is dus een verkleinde noen. Een suspended noen. Dat wil zeggen, de vraag is, ja, moet hij er nou wel tussen of moet hij er nou niet tussen? En het Joodse verhaal, Joodse verhalen vertel ik altijd met een grijns. Het Joodse verhaal is, de Masoreten, die men verantwoordelijk beschouwt voor de overlevering van de Hebreeuwse tekst. De Masoreten hebben het nogal onterend gevonden voor Mozes, deze dingen. Want ja, hier wordt gezegd dat Mozes een zoon had, die daarna weer een zoon had, en die gaf zich over een afgoderij. Dat vindt men onterend voor de naam, de reputatie van Mozes. En daarom heeft men die noemde tussen gezet, zodat je niet meteen leest, was Mozes. En dus wordt het nu toegeschreven aan Manasse. Ik vind het een typisch Joodse verklaring, sorry. Het betekent gewoon dat men dus niet weet. Waarom staat die noemde zo klein tussen? Terwijl duidelijk moet het zijn voor iedereen, het gaat over Moshe, maar waarom staat er Manasse? Ja. Mijn antwoord is wat ingewikkeld. Mijn antwoord komt erop neer dat een noen is de voorstelling van een 50, van een 5. Nou ja, eigenlijk van een 50, maar iets met een 5. En iets met een 5 in de Bijbel is altijd verborgen, heeft altijd een geestelijke aard. Dat wil zeggen, wij kennen de wereld, die is 4. U weet wel, links, rechts en vooruit en achteruit. Noordoost, zuidwest, wat je maar wil. De vier elementen der klassieken bedoel ik dan. Hè? Lucht, aarde, water en vuur, nog eens wat. Het is altijd vier seizoenen, wat het maar is, 4. 4 staat voor de stoffelijke dingen. 4 hoort bij elkaar. 4 is bovendien in de Bijbel altijd vergankelijk. En 4 levert altijd problemen op, want je raakt ervan in de verdrukking. Met die 4. Maar alles wat in de stoffelijke wereld een rol speelt, is 4. Daarom hebben wij ook 4 evangelisten in het Nieuwe Testament. Maar er is een 5e. Altijd, er is altijd ergens een 5e. Zoek de 5e. Nou, dat is kenmerkend voor de 5. Wij zoeken de 5e, maar als je de 4 verhalen Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes gehad hebt, hoe verschillend ze ook zijn, ze zijn niet identiek, maar hoe verschillend ze ook zijn, als je die 4 gehad hebt, kom je terecht bij de opgestane Christus. Ja, en dan is het niet meer 4. Dan is het ook niet meer tijdelijk, dan is het ook niet maar stoffelijk, dan is het 5. En tegelijkertijd geestelijk van aard. En dat is die duim achter die 4. Heb je hem? Dat vind je overal terug. Nou, overal, dat vind je veel terug. Moet niet overdrijven, maar het is een vast beginsel. Als je de tabernakel zou kunnen zien staan, dat wil zeggen zonder de dekkleden erop, dan zou je die staande bedden zien en dan zie je 4 van die roeden die door ringen gestoken zijn op de buitenkant van die staande bedden en die houden die planken bij elkaar. Die bedden. Planken, hè? Maar als je ze eruit zou trekken, valt zaakje nog niet om, want er is een 5e. Maar die zie je niet. Die zit erachter. Die zit dwars door de bedden gestoken. Zo wordt het in de Bijbel beschreven. Zoek. Maar hij is er wel. Sterker nog, onze tegenwoordige bedeling is, als u mij vraagt, maar dat kan ik niet in een paar woorden uitleggen waarom, maar is, als u mij vraagt, de 5e bedeling, maar dat is dan ook die bedeling die je in de Bijbelse geschiedenis min of meer mist. Althans in het Oude Testament. Daarom heet het ook de bedeling der verborgenheid. Zie? En daarom zeggen degenen die de Heer Jezus niet willen erkennen als de Messias, die zeggen, hij is de Messias niet, want hij heeft niet gedaan wat hij zou doen. En als je dan zegt, ja, maar dat doet hij in de toekomst, in zijn wederkomst, dan zeggen ze, maar de Bijbel kent geen wederkomst van Christus. Komt in het hele Oude Testament niet voor. Dan moet ik u zeggen, dat heb je niet helemaal goed gelezen, maar in het algemeen, vooruit stem ik er wel mee in. In het algemeen. Is maar één komst van Christus, maar dat onze tijd daar tussen zit, daar een onderbreking in is, ja, die zie je niet, die steekt erachter. Heb je dat nog? En zo verder, en zo verder. En dat geldt voor een 5, maar dat geldt ook voor een 50. Dat is niet anders dan een 5 op een ander niveau. En zo zit het hier ook, hè. Abraham heette Abram. Daarna heette hij Abraham. En toen kreeg hij dus een 5, een letter H, in zijn naam tussen. En dat is de minst uitgesproken letter, hè, de H. Want eigenlijk is de H niks meer dan gewoon adem. Loze adem. En is ademen ook spreken? Of niet? Ik begrijp, ja, hij moet ertussen, maar eigenlijk is niks. Zo hoort er niet bij. Vandaar dat men in alle talen moeite heeft met de letter H. En in alle dialecten niet te vergeten, zelfs in Nederland. Of men maakt hem hard en dan wordt het van een hele zachte G, of zoals een open keel kan men dat, ik kan het niet goed nadoen, zo'n beetje, wordt het tot een heel harde G, en als het nog harder moet, wordt het vanzelf een K. Als er te weinig druk achter zit, heb je dan een K. Dat gebeurt allemaal. Of hij wordt helemaal weggelaten en overgeslagen. Dus de letter A. En vandaar dat we zelfs niet eens weten hoe we hem schrijven moeten. Om duidelijk aan te geven wat je ermee moet. Hè? Een H. Zetten we er een C voor. Wordt het CH. Dan wil het zeggen een H met een beetje keelklank erbij in. Enzovoorts. Komt allemaal voor. Dat zijn lastige dingen. CK hebben we er ook nog aan te danken. En dat soort combinaties. En in de Bijbel hebben we dat probleem ook. Want Eva heet in werkelijkheid Heva. Heva, toch? Ja. Noem nog eens wat, zo zijn er nog wel een paar meer. En Henoch heet Henoch. Heeft men de letter sowieso verkeerd gelezen zelfs. Want ja, het verschil tussen die harde en die zachte, ja, dat is allemaal een beetje lastig, hè. Maar goed, Abram werd Abraham. Hij kreeg een 5 in zijn naam. Dat wil zeggen dat er iets geestelijks aan was, dat werd hem toegevoegd. Hij was vader van vele volkeren, Abram. Maar toch zat er een geestelijk aspect achter. Abraham. En bij Sarah gebeurt trouwens hetzelfde, maar dan andersom. Die heette Sarai, met een I, een 10 aan het eind. En die raakte de helft ervan ook kwijt. Toen werd het een, alsnog een H. Dus toen wordt het Sarah met een 5 aan tent. Ook zodat ze allebei voortaan met die 5 door het leven gaan. Iets verborgens. Zie? Iets geestelijks. En dat vind je hier bij Mozes. Het is natuurlijk Mozes. Gerson was een zoon van Mozes. Maar er staat heel voorzichtig. Maar kijk ook eens even bij Manasse. Want het punt is dat Manasse een beeld is van Mozes. Tegenover Efraïm. Zoals Juda een beeld is van Mozes tegenover de 10 stammen van Israël. Dat wil zeggen, Manasse, Mozes, dat staat voor het godsdienstige, maar nogal eigenzinnig godsdienstige aspect. Zij moeten zo nodig religieus zijn. Op een of andere wijze. En dat is wat erin uitgedrukt wordt. En zo ziet u dat dezelfde beginselen, want ik zei u, dit is maar een zijlijn, maar dat dezelfde beginselen zich vele malen herhalen in de Bijbel, ook waar je dat helemaal niet verwacht, omdat je het ook niet zoekt en er ook niet voor open staat, dan zie je het ook niet. Maar het gebeurt heel dikwijls. En zeker dit beginsel, dat dingen van Gods wegen gegeven worden, maar dat het daarna ontwikkeld wordt via 2 van elkaar onderscheiden lijnen. En terwijl je naar de ene lijn kijkt, blijkt toch dat Gods werk gebeurt aan de andere lijn. Er zit een verborgen aspect aan. Ik heb er dinsdag over gesproken, naar aanleiding van een psalm. Maar je komt het inderdaad vele malen tegen. Niet alleen Israëls splitst zich in tweeën, waarna je afvraagt, maar langs welke kant doet de Heer zijn werk? Dat doet de Bijbel ook, die vraagt zich dat ook af. Die zegt, ja, God verwisselt, hè? Staat er letterlijk, God verwisselt. Maar dat gebeurde met die aartsvaders, gebeurde dat al. En niet alleen gebeurt het met Israël in de zin van de 2- en 10 stammenrijk dat steeds verwisseld wordt. Maar het gebeurt ook in verband met de koninklijke lijn van het koningshuis uit Juda. Dat zich ook, dat ook steeds omwisselt. Nog steeds. Maar het gebeurt nogal een paar keer in de geschiedenis. En terwijl het voor het zicht fout loopt, aan de buitenkant blijkt er iets verborgens te zijn. En langs de route van de 5, om zo te zeggen, via die verborgenheid, wordt het werk Gods toch gewoon doorgezet. Zodat als Paulus uiteengezet heeft dat God het Joodse volk aan de kant gezet heeft en van hen de zaligheid heeft weggenomen en al dat soort dingen weer, en dat ze gestruikeld en dat ze gevallen zijn en dat ze daartoe ook gezet zijn, dan stelt hij zelf de retorische vraag, heeft God zijn volk verstoten? En dan geeft hij zelf ook als antwoord, volstrekt niet. En zoek dat dan maar eens uit. En nou, dit intermezzo gaan we weer gewoon terug naar Genesis 48, vers 19. Zijn zaad zal, gezegd over Efraïm, zijn zaad zal een volle menigte van volken worden. Daar staat dus eigenlijk, zijn zaad zal een volheid van volken worden. Ander woord voor volkeren is heidenen. Zijn zaad zal een volheid der heidenen worden. Staat hier. Hoe dan ook, het staat hier in het Hebreeuws. Met dezelfde uitdrukking, volheid der volkeren dan wel der heidenen, vinden wij nog één keer, voor zover ik weet, nog in ieder geval nog één keer, elders in de Bijbel, en dat is inderdaad in Romeinen hoofdstuk 11, in, ja, je zou zeggen in een heel ander verband, maar ja, Romeinen 9 tot en met 11, en ik neem aan dat u zich dat bewust bent, spreekt over de merkwaardige situatie dat in Romeinen 8 de zegeningen die feitelijk beloofd zijn aan Israël, dat die op een of andere wijze terecht zijn gekomen bij wat wij gewoon noemen de gemeente. Met de uitdrukkingen uit de Statenvertaling. De kerk, de gemeente. Een gemeente namelijk die bestaat uit eerstgeborenen. Of althans, wij verwachten als gelovigen, Romeinen 8 nog, verwachten wij de aanstelling tot zonen. Dat is vers 23. En wij zouden delen in het eerstgeboorterecht van Christus in zijn erfenis. Dat is vers 17. Nou ja. En vers 19, de openbaring der zonen Gods, erfgenamen van God. En bovendien zegt vers 29 dat Christus de eerstgeborene zou zijn onder, eigenlijk samen met, onder vele broederen. En op andere plaatsen leren we precies hetzelfde, namelijk dat wij tevoren verordineerd zijn tot zo'n stelling. En die term wordt hier dan ook een paar keer gebruikt in Romeinen 8. Zo'n stelling, helaas verdwenen in aanneming tot kinderen. Wat een veel te zwakke vertaling is. Je kunt het gewoon vertalen met het woordenboek in de hand, dat is veel beter. Dan krijg je zo'n stelling, enzovoorts. Gaat om erfrecht. En dan zeg ik altijd, nou ja, als je dan Romeinen 8 gehad hebt en je was bij de les en je kent het Oude Testament enigszins, dan kom je vanzelf bij de vraag, maar hoe zit dat nou? Hoe kunnen wij nou erfgenamen zijn van die dingen die nou juist aan Abraham, Isaac, Jacob en verder beloofd zijn geworden? En dan zegt de apostel, nou ja, Ja, het is wel misschien wat ingewikkeld. Maar die zijn niet allen Israël die uit Israël... Het is toch voor Israël bestemd? Ja, zegt de apostel, dat is zo. Dus vers 4. 9 vers 4. Mijn maag schat naar het vlees welke Israëlieten zijn. Welker is de zoonstelling? Terwijl in vers 8, in hoofdstuk 8, sorry. Terwijl in hoofdstuk 8 die zoonstelling wordt toegewezen aan, toegeschreven aan de gemeente. Aan u en mij namelijk. En alsnog zegt je 9 vers 4, nou ja, inderdaad, het is beloofd aan Israël. Aanstelling tot zonen en de heerlijkheid. En hoofdstuk 8 zei, wij zijn geroepen tot heerlijkheid. Wij zullen met Christus verheerlijkt worden. Wij verwachten heerlijkheid en wat het maar was. Maar inderdaad, het was beloofd aan Israël. En de verbonden en de wetgeving en de dienst van God en de beloftenissen en wat het maar was allemaal. Hoe komt het dan bij de gemeente terecht? Nou ja, dat kan ik niet eens zo snel samenvatten. Want wat de apostel uitlegt, is dat bepaald de Joden weliswaar gaan onder de naam Israël. En ook enigszins terecht, in ieder geval tot in die dagen. Maar er zijn er ook een heleboel die niet eens de naam Israël dragen, maar wel van Israël afstammen. Maar andersom zegt hij, er waren er ook die van Israël afstammen, of althans van Abraham, maar die dan toch niet meetellen voor het erfrecht. Die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. En de Calvinistische variant van deze problematiek, die zal ik u niet vertellen, want men heeft daar de leer van uitverkiezing op gebaseerd. Zodat het kennelijk toch van belang is te weten wat deze woorden dan wel betekenen. Maar dan kun je nog even, hoor. Dan heb je nog wat uit te zoeken. Ik kan het niet helpen, maar zo is het nou eenmaal. En als je dat niet wil, verzin je zelf wat. Dat hebben ze gedaan. En toen kwamen ze bij een leer van uitverkiezing. Alsof het van doen zou hebben met de persoonlijke zaligheid van een individueel mens. Waarbij God verhardt wie hij wil. En een ander geeft die genade wie hij wil. En God is autonoom, die kan doen wat hij wil. Dus of jij zalig wordt of niet, dat bepaalt hij zelf wel. Waarmee men dan meteen... Waarmee dan meteen elke verantwoordelijkheid voor de zaligheid van de mens is weggenomen, zodat hij alsnog als fatalist door het leven kan gaan. Hm? Ja, dat is wat gebeurd is. Dit is gewoon Calvinistisch wat ik nu zeg, hoor. Ja. Of men het zo serieus neemt nog in die kringen, dat weet ik niet. In sommige kringen wel, nog. In andere trek, u heeft me het gewoon verdrongen, want het is iets waar je niet mee leven kunt. Bovendien komt het volstrekt overeen, heeft iemand uit Staphorst mij verteld. Komt het volstrekt, ja. Heeft iemand mij uit Staphorst verteld, komt volstrekt overeen met de islam. Inshallah, als God het wil. Als Allah het wil. Ja. En de, er was iemand uit Irak, maar die woont in Staphorst. Met een islamitische achtergrond. Ja. Maar goed, er was gesproken in onze tent. Dus dat kan geregeld worden. Maar goed, maar waar het over gaat in Romeinen 9 tot en met 11... is niet over de individuele zaligheid van het individu persoonlijk... en hoe dat maar heten mag. Het gaat over de roeping van één specifiek volk voor zijn naam. Met een bediening in de loop van de heilsgeschiedenis. Daar gaat het over. En daarvan staat, God kiest. En hij koos wel Isaac, maar niet Ismaël. En wel Esau, maar niet Jacob. En hij had met hun verdiensten, hun werken, hun geloof zelfs niks van doen. Er staat zelfs voordat ze geboren waren, wordt er gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. En ik ben inmiddels in vers 12 van Romeinen hoofdstuk 9 en dat soort dingen meer. En het is een uitgebreid verhaal en ik ben blij dat ik geen tijd meer heb vanavond. Dus dan kan ik er meteen snel doorheen en zeggen, nou wat de apostel doet is vele schriftgedeelten uit het Oude Testament aanhalen. In ieder geval in hoofdstuk 9... daarna nog enkele uit hoofdstuk 10. Dat zijn er een heleboel. En ik zeg nu, inmiddels, zeg ik... als je deze schriftplaatsen niet eerst bestudeert... los van Romeinen 19 en 11, gewoon in het Oude Testament waar ze staan, dan geef ik garantie, dat kan ik uit ervaring doen, dan geef ik garantie, dan kom je er niet uit. Dan kun je het verhaal niet volgen. En dan loop je vanzelf vast, als je bij hoofdstuk 11 vers 1 komt, heeft God zijn volk verstoten? Dan denk je ja, maar je mag het niet zeggen, want er staat nee. Maar waarom denk je dan ja? Nee, ik zal u eerlijk vertellen wat ik geleerde van huis uit, van mijn vader dus. Die zei, heeft God zijn volk verstoten? Het antwoord moet zijn volstrekt niet, want er staat er. Dat zei verre in de Statenvertaling. Maar als hij het uitlegde, legde hij gewoon uit, God heeft zijn volk niet verstoten. Maar onder verstoten moet je dan verstaan definitief voor altijd. En dat betekent het niet, want God heeft zijn volk niet voor altijd verstoten. Maar dan zit je al op een verkeerd spoor. Hè? Nee, wat hij zei was correct. Dat geloof ik wel, was correct. Als je onder zijn volk verstaat, het Joodse volk, dat is niet voor altijd verstoten. Want we hebben schriftgedeelten genoeg die spreken over een toekomst van het Joodse volk, dat het tot bekering zal komen enzovoorts. En functie zal hebben in de wederkomst van Christus en in het openbare koninkrijk van Christus in de toekomst. Waar heeft God zijn volk verstoten? Nou, niet voor altijd, tijdelijk dan. Nou ja, dat is de dispensationalistische variant, tijdelijk verstoten. Maar ik blijf erbij dat je dan onderweg de draad kwijtgeraakt bent. Want als je al die schriftgedeelten nagezocht hebt en gevolgd hebt in het Oude Testament, over Jacob en Esau, en over Ismaël en Isaac en over Hagar, en die staat hier niet bij, maar die staat in Galaten 4, en Hagar en Sarah, die staat daar wel bij. En zeker ook over de pottenbakken die uit één en dezelfde klomp leem. En wat maakt er onere en daarna ter ere? Als je die gevolgde binnen het kader van, nee niet binnen, maar in de context. Dat wil zeggen in Jeremia en waar het daarover gaat. Dan kun je hem hier niet volgen. Want hoezo is de gemeente, vat ter ere, uit dezelfde klomp leem als het Joodse volk? Is de gemeente dan toch Joods? En de ultradispensationalisten, als ik het langzaam doe, lukt het in één keer. De ultradispensationalisten hebben uitgevonden dat aangezien het over Israël gaat in Jeremia 31... gaat het hier in Romeinen 9 dus ook over Israël en dus gaat het niet over de gemeente. Dus kan je het recht weer wegslaan, want het hoort niet bij gemeentelijke waarheid. Die is grof. Maar ze stellen wel iets vast. Het gaat over Israël. Maar wat zegt het dan over Israël? En mijn korte verhaal, ik vraag u niet om het zo op mijn gezag te geloven hoor. Maar het korte verhaal is dit. U kent ook het verhaal van die twee vaten uit één klomp leem door die pottenbakken? Ja, het verhaal is eenvoudig genoeg. Die ene klomp leem die verdorven wordt is inderdaad een beeld van het Joodse volk. Maar die andere klomp leem uit het andere vat uit dezelfde klomp leem is gewoon een beeld van de 10 stammen van Israël, want Gods plan zou verder verlopen via de 10 stammen van Israël. En het koningshuis van David zou uit Jeruzalem en uit Juda, dat wil zeggen uit het Joodse volk, overgeplant worden naar enzovoorts. Naar de 10 stammen van Israël. En in Jeremia werd gezegd, in Jeremia, ik vertel het snel met opzet, hè. Let goed op. Je kunt me wel navragen, maar waar stond het ook alweer precies? Maar in Jeremia 1 staat dat Jeremia koninkrijken zou uitrukken en zou afbreken en verdoen, maar dat hij ook koninkrijken zou planten en bouwen. En in Jeremia, Wat was het, Jeremia? 18, 17, wat was het? 18? Kijk ik nou weer verkeerd? Nee. Ik kijk goed. Het staat er helemaal niet bij, zeg. Oh ja, toch. In Jeremia 18, dat verhaal van die pottenbakken met die klomp leem en die twee vaten achter en volgens. Daar staat bij dat hij zegt, ik zal uitrukken, afbreken en verdoen aan Israël. Die klomp leem is dus Israël. Maar ik zal ook in het ogenblik, zal ik bouwen en planten aan Israël uit diezelfde klomp leem. Wat staat daar dus? Dat de Heer zijn zegeningen zou voortzetten aan de 10 stammen van Israël. En gevoegd bij Jeremia 1 dat hij Jeremia daarvoor zou gebruiken. Want Jeremia zou niet alleen afbreken en verdoen, maar hij zou ook bouwen en planten. En vertelt u mij met alleen de Bijbel als bron nu eens wat, wanneer en waar en hoe Jeremia koninkrijken geplant heeft. Jeremia verdwijnt van de bladzijde van de Bijbel. Hij loopt er gewoon af. En langzamerhand vertrekt hij achter de ondergaande zon naar het westen vanuit Israël, naar Egypte, met aan elke hand een koningsdochter, dochter van Zedekia uit het huis van David, erfdochters uit het huis, heet erfdochters, dat weet u, hè? Officieel, in de Bijbel ook trouwens, staat de vertaling. En dan verdwijnt hij naar Egypte, naar Tachpenas, en daarna is hij van de bladzijde van de Bijbel af en uit beeld, spot uit. En hij moest nog steeds koninkrijken bouwen en planten. Problematiek. In het christendom ben ik die problematiek eigenlijk niet tegengekomen. Men maakt er geen punt van. Kan ze niks schelen. De Joden hebben er wat wel enigszins problemen van gemaakt en hebben als volgt bedacht. Aangezien hij nog een koninkrijk, minstens één, maar koninkrijken zou bouwen en planten, moet hij dus terugkomen. Want hij was nog niet klaar. En vandaar dat je in het Nieuwe Testament, ik weet niet helemaal of waar, maar vind je bij gelegenheid de vraag, bent u Jeremia? Of wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan zeggen ze, ja, sommigen zeggen Jeremia. De Joden, niet allemaal, maar in bepaalde kringen van het Jodendom verwacht men alsnog de komst van Jeremia, omdat hij niet afgemaakt heeft wat hij zou doen. Ze hebben dus goed opgelet. Maar als ze even buiten de Bijbel gewoon in de wereld om zich heen gekeken hadden, dan hadden ze Jeremia zien opduiken. In ieder geval een man met twee koninklijke dochters bij zich uit Egypte. Daarom heten ze dochters van de farao. En farao betekent gewoon koning, dus koningsdochters, maar farao's dochters. Uit Egypte met een secretaris bij zich onder de naam Baruch. En die duikt op, eerst in Spanje en daarna, dan laat hij er één achter. Want die trouwt hem met de plaatselijke opperhoofd, dan wel koning. En met de andere komt hij terecht in Ierland, in Tara, waar als zij alsnog trouwt met een erfgenaam uit Juda, namelijk uit het huis van Zera. Daarom heet de plek ook Tara, Zara, Tara. En dat werd de grondlegging van het eigenlijk van alle moderne Europese vorstenhuizen. Dat is het verhaal. In het kort. En als ik het kort vertel, is het een sprookje. Klinkt het als een sprookje. Ik vind het ook wel leuk ook eigenlijk. Ja, maar als dat niet in de Bijbel staat. Dan zeg ik, niet in de Bijbel staat. Ezechiël 19? Ik kan die hoofdstukken nooit onthouden. Of was het 17? Een gelijkenis. Een raadsel staat er. En zeg je al, vertel die mensen een raadsel. Er was eens een boom, een hoge ceder. Een hoge boom, een ceder van de Libanon. En een ceder van de Libanon is de hele Bijbel. Een uitbeelding van Davidisch koningshuis. Vandaar dat David werd koning over alle stammen van Israël. Toen kwam meteen koning Hiram van Libanon. Of van, nee, hoe heet het, Tyrus. En die kwam meteen met personeel en materiaal, met cederhout namelijk, om voor hem een huis te bouwen, een paleis. Waarna David later zegt, nou, ik woon in een sederend paleis en dan ga ik maar zo'n huis bouwen voor de heer. En toen zei de heer, doe dat maar niet, weet je, want ik bouw voor jou een huis alsnog. Maar nou niet letterlijk, maar een koningshuis. Dat voortdurend zou zijn. Maar dat koningshuis, kunt u me snel volgen? Dat koningshuis liep op een end in Jeruzalem in de dagen van Zedekia. Dus dagen van Jeremia dus. En wat er overbleef waren koningsdochters. Hoeveel staat er niet, maar voor zover wij weten waren het er twee. Maar staat niet in de Bijbel. En daar verdwenen wij naar Egypte. Maar nou terug naar die gelijkenis in Ezechiël. Heb je hem al of moet ik het zo even opzoeken? 17. Ja, het hele hoofdstuk, zuster, geloof ik hoor. Er komt er eerst één en die wordt uitgelegd. Zodat je weet wat de symboliek is. Net als in Matthäus 13, het hoofdstuk van de gelijkenissen in het Nieuwe Testament. Er wordt er één uitgelegd en toen nog één, geloof ik. En daarna moet je het zelf begrijpen. En dat gebeurt in Ezechiël dus ook. Een ceder. En de heer zegt, nou dan neem ik daar een twijgje van de takken. En die breng ik dan weg. En die plant ik dan naar waterstromen. Zal zijn wortels uitschieten. En wat het maar was. En dan, ja, was een raadsel. Maar dan staat erbij wat het betekent. Die boom, die cederboom, is een beeld van Davidische koningshuis. En het zou overgeplaatst worden, zou afgevoerd worden naar Babel aan wateren. De twee stromenlanden, wateren. En wat het maar was allemaal, zoals wortels uitschieten naar Egypte. Staat erbij, Egypte, heel verhaal erover, over hoe dat met Israël zou gaan. Maar dan is er nog niks verteld. Want een raadsel en de oplossing daarbij, wat moet je ermee? Maar daarna komt aan het eind van het hoofdstuk er nog één. En die wordt niet verklaard. Maar, en dan gaat het over, begint net zo, er was weer zo'n ceder. En daar zouden van de opperste takjes, nu is het woord ineens vrouwelijk geworden, maar dat kun je in het Nederlands niet zien. In het Hebreeuws wel. Opperste twijgen, jonge takjes, vrouwelijke takjes notabene, zouden eraf gehaald worden en zouden gebracht worden ergens naar een ver land. En daar zouden ze geplant worden en daar zouden ze tot groei komen, tot ontwikkeling en het zou worden tot een reusachtige boom. Staat er. Opdat alle volkeren weten dat ik de hoge boom vernederd heb in Jeruzalem en de nederige boom verhoogd heb. Maar dat is dan toch gebeurd door die twijgen, jonge takjes, van die hoge boom. Die hoge boom werd verwoest, maar er werden twee takjes afgehaald. Het opperste twijg, de laatste loten van de stamboom, weet je wel, de laatste loten. En die werden er afgehaald en die zijn door Jeremia weggebracht naar Ierland. En daar zijn ze geplant en zijn daar geworden door een geweldig koninklijk huis en daarmee een geweldig koninkrijk. Kan dat? Ja, domme vraag vind ik dat. Natuurlijk kan dat. Is het wettig? Ja, het is wettig, want de erfdochters erven normaal gesproken niet. Maar als het over serieuze dingen gaat, zoals onroerend goed en titels en dat soort dingen, dus ook de koninklijke titels. Ze kunnen dat erven op voorwaarde dat ze trouwen met een man uit hun eigen stam. Dat is in de wet geregeld. Via de dochteren van Selafiat. Selafiat, hoe een moeder zijn zoon Selafiat kan noemen, maar goed. Ja, Selafiat, u weet wel, die had wel dochters, maar we hadden geen broers meer, geen zonen meer. En hoe moest dat nou, want nou zou hun vader geen erfdeel in het land krijgen. Toen gingen ze naar Mozes, te vroegen ze aan Mozes, zo moet dat, zei Mozes, nou, moment, ik ben zo terug. Dus die ging het aan de heer vragen. Ja, en toen zei de heer, ja, dat kan, maar dan moeten ze trouwen binnen iemand van hun eigen stam. Dus als die dochteren van Zedekia nou maar getrouwd zijn met iemand van hun eigen stam, dan waren ze de rechtmatige erfgenaam van de troon van David. En dat is ook gebeurd. Zo is de troon van David dus overgeplaatst naar Ierland. Want daar was een tak uit de familie van Juda. Dat was die andere tak. Niet de tak van Peres, waar David van afstandde. Maar de tak van Zera uit Genesis 38. En nu ik dat zeg, herinner ik mij duidelijk dat ik u dat verteld heb. Naar aanleiding van Genesis 38 in de tijd. Hebben we dat nog? Nou, dat is wat er gebeurd is. En nou, terug naar, kan het nog? Ja, kan nog. Naar Romeinen hoofdstuk 9 en daarmee naar Jeremia 18. Hoe zat het met die twee vaten? Het punt was dat in de dagen van Jeremia de Heer een einde maakte weliswaar aan Juda, aan het tweestammenrijk, maar hij zou een werk voortzetten aan het tienstammenrijk. En terwijl het koninkrijk als zodanig in Jeruzalem werd afgebroken, mede door Jeremia, zou het daarnaast aan de andere kant van het water, om zo te zeggen, een koninkrijk en daarmee koninkrijken gebouwd worden. En tot in Ierland wordt tot vandaag Jeremia beschouwd als de wetgever, als de grondlegger van de dynastie, van de Britse dynastie. Hebben die? Afgezien daarvan, in het wapen van Dublin vind je het handje, weet je wel, met het koordje eraan van Zera uit Genesis 38. De hand. Speelt nog een rol in de Bijbel, maar kan ik allemaal nou zo gauw niet uitleggen. Komt nog een paar keer terug namelijk, die hand. Iets met die hand en het recht van het koningschap van het Davidische huis. Maar goed, dat is waar de apostel het over heeft. Wat hij feitelijk uitlegt, en nou vat ik hem dus gewoon samen, in Romeinen 9 tot en met 11 is, dat God weliswaar de twee stammen aan de kant gezet heeft, het Joodse volk. Maar God is zijn volk niet verstoten, er zijn altijd nog die 10 stammen. En in overeenstemming met talloze profetieën die hij hier aanhaalt, gaat het werk van God inmiddels door via de 10 stammen van Israël als zijn volk. En daaruit komt de gemeente tot stand, die dus daar de erfgenaam van is. En zo wordt de gemeente dus toch geboren uit Israël. Maar niet zozeer uit Juda, maar wel zozeer uit Efraïm. Dat wil zeggen, uit Jozef. Nou, stop ik weer, want dan, ja, ik wou zeggen, zoals de Heer Jezus zelf geboren werd in de familie van ene Jozef, zo wordt de gemeente, het hele lichaam van Christus geboren uit, in de familie van Jozef. Want de geboorte van de Heer Jezus is een teken, dat staat erbij in Jesaja 7 en in Matthäus 1, waar het aangehaald wordt over de maagd zal zwanger worden, de zoon baren enzovoorts. De geboorte van de Heer Jezus in de familie van Jozef is een uitbeelding van de geboorte van de gemeente in de familie van Jozef, in de familie van het tienstammenrijk. Althans, die volkeren enzovoorts. En nou moet ik, anders moet ik volgende keer die inleiding weer houden.
Ik heb Jeremia. Wie zeggen mensen dat ik ben? Dat is Matthäus 16, vers 14 en anderen Jeremia of een van de profeten.
Matthäus 16, vers 14?
Ja.
Oh, dat is daar, ja. Daar staat dat. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En sommigen zeggen dan Jeremia. Hoe komen ze erbij? Nou, hierdoor. Ze hebben vastgesteld dat Jeremia nog wat te doen had. Maar het is hun ontgaan dat hij in het verleden gedaan heeft wat er inderdaad in Jeremia 1 staat. Koninkrijken bouwen. En als u dat niet gelooft, dan moet u geloven dus dat hij in de toekomst alsnog zal komen. Maar met welke functie? Hoezo zou je koninkrijken bouwen in de toekomst? Dat is toch nergens meer te plaatsen? Nee, het punt is, dat is in het verleden gebeurd. En toen dus, weer 600 jaar later, het Joodse volk, nadat het was teruggekeerd in ballingschap, zonder overigens het herstel van de Davidische troon in Jeruzalem, toen het Joodse volk alsnog ongelovig bleek te zijn, lag het dus zeer voor de hand dat de zaligheid die nou eenmaal moest aanbreken, dat die terecht zou komen inderdaad alsnog bij de 10 stammen en dezelfde route zou gaan als eens Jeremia. En wat Paulus doet in Romeinen 9... is dit beeld van de twee in het instammen... vat ter onere en het vat ter ere. Hij past het toe nog steeds op 2 en 10 stammen... maar legt tegelijkertijd het verband met de gemeente... die nou eenmaal uit die 10 stammen voortkomt. En dan heb je het verhaal compleet. En anders heb je een verschillende interpretatie in Jeremia en in Romeinen 9. En theologen stellen zich daarmee tevreden. Die zeggen, nou ja, in Jeremia betekent het dit... maar Paulus haalt het aan en gebruikt het als een illustratie voor dat. En daarmee breek je de Bijbel dus echt in stukken. Hè? Dan haal je de eenheid eruit weg. In beide gevallen betekent het hetzelfde. En je moet de juiste conclusies trekken. Geldt ook voor het vervolg hier, want de uitspraken over Ami zou Lo-Ami zijn, maar toch weer Ami worden, zijn geen uitspraken over het Joodse volk. Dat denk je omdat het hier gaat over het Joodse volk dat aan de kant gezet wordt en de gemeente komt ervoor in de plaats enzovoorts. Maar als je het opzoekt in Hosea, dan moet je echt constateren dat die uitdrukkingen worden toegepast op het tienstammenrijk van Israël. Dat was Ami, het zou Lo-Ami worden, maar het zou ooit Ami worden. Die 10 stammen. En Paulus haalt het hier aan en zegt, nou ja, dat is nu gebeurd in onze dagen. En wij zeggen, dat gaat dus over de gemeente. Maar strikt genomen, nee, het gaat over die 10 stammen. Maar ja, daarvoor moet ik Hosea met u bespreken. Maar iedereen die niet gebonden is aan een vooropgestelde mening of wat dan ook, en de Bijbel bestudeert, en die dus al die naslagwerken gemaakt hebben, als ze het hebben over Hosea 1 en Ami en Lo-Ami, dan zeggen ze gewoon, het gaat over de 10 stammen. Juda speelt geen rol van enige betekenis in Hosea. Nou ja, een enkele keer op een zijlijn. Terloops heet dat. Ook in klassiek Nederlands. Terloops. En passant in het Frans. Men komt er voorbij. Jeremia 3 bijvoorbeeld gaat over Juda. Maar dat is maar zo'n hoofdstukje. Maar voor de rest, over de 10 stammen. Dus het spreekt over vandaag. En Paulus past dat hier zo toe. Je kan hem niet missen. En nou sla ik een heel eind om. Want ik moet echt naar hoofdstuk 11. Want ik wil de volgende keer niet op terugkomen. Hij zegt namelijk in Romeinen 11. Hij zegt, vers 25, ik wil nu dat deze verborgenheid u onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelf, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. En nu kan ik meteen vragen, over welk deel is die verharding dan gekomen? Ja, over het ongelovige deel. Ja, maar welk deel is dat? Nee. Het Joodse volk, het zogenaamde tweestammenrijk. En het verborgene ervan is, maar dat zei mijn vader trouwens ook, het verborgene ervan is niet dat er verharding over Israël gekomen is, want het staat gewoon in Jesaja. Onder andere. Dat was niet verborgen. Wat verborgen was dat die verharding over een deel van Israël zou komen en dat dus een ander deel van Israël niet verhard zou worden. En welk deel van Israël is dus niet verhard geworden? De 10 stammen van Israël. Zie? En dat is zo, dat blijft zo, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Hij is makkelijk. Wij komen uit Genesis 48, dus het is makkelijk. Volheid der heidenen komt voort uit Efraïm. In de praktijk is dat de gemeente, de vrucht daarvan, wat Efraïm zou voortbrengen. En waar gaat die in? Gaat ergens in, waar gaat die in? Kom jongens, het is eind vanavond, moet opschieten. Waar gaat de gemeente in? Nee, niet wanneer gaat de gemeente in? Waar gaat de gemeente nou in? In de hemel, toch? Het gaat gewoon over de opname van de gemeente. Nee, het gaat niet over de tijden der heidenen. Dat heeft men erbij gesleept, omdat men de term niet kent, volheid der heidenen. Die volle menigte van volkeren heet dat in... die volle menigte. Ja. Uit van alles bij elkaar. De vrucht daarvan. U weet wel, de zaligheid zou gegeven worden aan een ander volk. Dat zou zijn vrucht voortbrengen. Dus de oogst. Wat is dat? Dat is de gemeente. Een erfgenaam van het eerstgeboorterecht van Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm. En het komt bij de gemeente terecht. Dat is de gemeente, dus die gaat ergens in. En tot zolang zal dat deel van Israël verhard blijven, het Joodse volk. Dat weten wij, want na de opname van de gemeente begint de 70ste week van Daniël. En die moet leiden tot de bekering van het Joodse volk. En nou nog één. Want er zijn twee manieren, feitelijk, om zo'n schriftplaats of zo'n uitdrukking te verklaren. De een is, waar komt het nog meer in de grote context, in heel de Bijbel voor? Maar dat heb ik nu gedaan. Maar er is nog een andere, dat is zo'n uitdrukking, waar die ook vandaan komt, betekenis krijgt uit de smalle context. Uit de context hier in Romeinen 11. En hier in Romeinen 11 wordt gesproken over de volheid van Israël, waarbij de term Israël gebruikt wordt, exclusief voor het Joodse volk, hè, dat weet u. Hè. Dat is in vers 12 van Romeinen 11. Indien hun val de rijkdom is de wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid? Dat is in de praktijk de volheid van het Joodse volk. Het moet duidelijk zijn dat dat slaat op hun bekering. Het is het tegenovergestelde van hun val, hun vermindering, wat het maar was. Hoeveel meer hun volheid. Maar tegenover de volheid van de Joden, om zo te zeggen, hier in vers 12 lezen we in vers 25 over de volheid der heidenen. En dat het dan dus over gelovigen gaat, blijkt uit die smalle context. Maar niet zozeer uit de Joden, maar uit de heidenen. Maar via Genesis 48 is het dus uit Efraïm. Want die zou worden tot een volheid der heidenen. En onder alle omstandigheden kom je bij de gemeente terecht. Maar ook bij de grond daarvan, de oorzaak, de wettige basis daarvan. En die ligt wel degelijk in Israël, alleen niet in Juda. Het is gewoon Gods werk langs de andere route. En dat is wat de psalmist zei. Dat heb ik van de week gelezen. Psalm 77. Het wordt 4 keer, 5 keer, 6 keer achter elkaar gezegd. Heeft God zijn volk verstoten? Nou, in verschillende uitdrukkingen. Heeft God dan voor altijd verstoten? Heeft God in eeuwigheid verstoten? Zal in eeuwigheid niet genadig zijn? Zal hij bij voortduring vertoornd zijn? 6 keer achter elkaar. En dan staat er, de rechterhand Gods verandert. Verwisselt, letterlijk. En zo is het maar net. Dat is wat God doet. Hij verwisselt. En dat ene spoor dat loopt dan ergens dood. Oké, maar God heeft twee handen. God heeft twee ijzers in het vuur. Ik vind het nooit zo'n nette uitdrukking, lijkt mij. Maar daar komt het op neer. Gaat het niet langs de ene kant, dan langs de andere kant. Zoals Jacob zei toen hij zijn familie in tweeën splitste. En zei, als Esau de ene helft pakt, dan heb ik altijd het andere deel nog. In Mahanaim, de twee kampen, wil dat zeggen. Het speelt later een rol in de geschiedenis, meerdere malen. Mahanaim. Want God heeft twee partijen. Hij gaat met één fout, dan neemt hij de ander. En dat is in onze dagen het geval. Maar u ziet dat die dingen gewoon in Genesis 48 eigenlijk al staan. Daar komt het op neer. Daar wordt de basis gelegd. Eerst geboorterecht, komt terecht bij de gemeente. Boven Juda. Maar Genesis 48 zegt, de eerst geboorterecht boven Juda komt terecht bij Efraïm. En die lijn loopt dus door van Efraïm naar de gemeente in onze dagen. En dat gemeentelijke, nieuwtestamentische waarheid dus steeds begint met de naam van ene Jozef, die daarna meteen naar de achtergrond verdwijnt. Ja, dat past in het beeld. Jozef van Nazareth, maar die verdwijnt. Jozef van Arimathea, hij verdwijnt. Jozef van Cyprus, hij verdwijnt. Nou ja, hij verdwijnt niet, hij heet Barnabas. aan de introductie van Paulus enzovoorts. En zo verder en zo verder, want je komt het veel vaker tegen. Maar wij moeten het hier vanavond bij laten. Je hebt genoeg om over na te denken, denk ik. Ja. We hebben trouwens nog een mooie aan het eind van Genesis 48. Over het stuk land van Jozef. Want dat wordt in het Nieuwe Testament ook genoemd. Een speciale erfdeel voor Jozef. Nou goed, volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat we ook deze avond weer uw woord mochten openen. In alle eenvoudigheid, maar ook serieus. Dat wil zeggen, u wilde ons leiden in heel uw waarheid. En we danken u dat we steeds meer van uw woord mogen leren verstaan. En mogen zien hoe u van ouds gesproken hebt, reeds in dit eerste Bijbelboek. Zelfs over de dagen waarin wij leven en de aard van uw werk. Een werk dat voor de wereld verborgen is, maar waarvan wij door uw genade deel mogen uitmaken. Wij danken u daarom dat u ons wilt bouwen en een goed werk in ons begonnen hebt, opdat u dat zou voleindigen tot op de dag van Christus. En mogen weten dat een van onze zegeningen is dat u ons bekend maakt de verborgenheid van uw wil. En daarom, Vader, dank u dat we hier mochten zijn vanavond. Los van de wereld, los van omstandigheden en ook niet ter wille van ons praktische nut of iets dergelijks, maar eenvoudig om u te kennen. Uw werk in verleden, heden en toekomst. Daarom hebben we ook alle vrijmoedigheid om ons bij u aan te bevelen. Want waar wij afslaan op uw woord, doen wij wat u gezegd hebt. En daarom hebben we ook alle reden om onszelf van u afhankelijk te stellen. En te vragen, Heer, wees u ons nabij. Met de kracht van uw genade en met uw woord. Om Christus wil. Amen.